Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
Het klinkt als een eretitel in Poppes oren, priester van de armen en van het fabrieksvolk. Zijn vader had hem op het hart gedrukt: word een goede priester, een priester voor de arme mensen. Word geen ogendienaar van rijke mensen, maar wel een redder en trooster van armen en ongelukkigen, had hij gezegd. Het leven was hard in de vroeg 20e eeuw. Mensen gingen gebukt onder uitbuiting en machteloosheid in een systeem dat hen verknechtte. Armoede bedekte Vlaanderen. De sociale ellende uit Daans tijd was niet voorbij. Heel wat jongeren gingen al vroeg van school om als fabrieksslaafjes te worden ingezet tegen een hongerloon. Wettelijke bescherming bestond niet. En dan was er ook nog de morele leegte. Een gevoel van zinloosheid boorde zich door de harten. Drankmisbruik deed de miserie voor een ogenblik vergeten, maar die kwam telkens met reuzenschreden terug. Een vreemd soort moedeloosheid had zich in de harten genesteld. Voor de meeste arbeiders was de toekomst dichtgegroeid. Enige verbetering van hun sociale situatie was in geen verste verte te bespeuren. Zo zag het werk- en evangelisatieterrein van de kerk eruit. Religieuzen en priesters gaven het beste van zichzelf in scholen, ziekenhuizen, liefdadigheidsinstellingen en parochies. Het grootste deel van hun inzet draaide op giften en op vrijwilligerswerk. Mensen hielpen elkaar om het hoofd boven water te houden. De staat kwam niet tussen. De oorlog stond voor de deur. Als kleine jongen in de kaaibuurt van Temse wordt Edward geconfronteerd met een mix van zwaar labeur, dronkenschap en wankele hoop. Hij ziet en hoort hoe het werkvolk letterlijk aan lager wal is geraakt. Er lopen ruige mannen rond die geen schuttingtaal schuwen en die schreeuwen, die vermoeid zijn en brutaal tegelijk. Ze wachten op nieuwe ladingen van schepen die gaan aanmeren. Na het uitladen van de mosselschepen zakken ze af naar een adresje dat ze kennen. De bakkerij van de familie Poppe. Bij de bakkersvrouw krijgen ze een broodje en mogen ze de mosselen opeten die ze verdiend hebben. Ze slepen de banken en een paar stoelen naar buiten en vinden een paar momenten rust. Ze zwijgen en eten. Dat alles ziet de kleine Edward. En de goedheid van zijn mama voor die vreemde werkmensen grijpt hem aan. Sommige van die stoere scheepslossers tonen zich taai naar buiten, maar zijn goedaardig van binnen. Er valt best mee te praten als ze niet gedronken hebben. Voor de jongen van moeder Poppe, Edward, hebben ze alleen maar waardering. Hij groet hen altijd in het voorbijgaan. Er gaat iets van hem uit, een vriendelijkheid, een soort aantrekking. Later zal hij, als student en nadien als seminarist, speciaal een ommetje maken langs de kade om hen te zien. De kademannen vinden hem een toffe gast, een kerel die hen verstaat. Ze zijn te weten gekomen dat hij priester wil worden. En hun belangstelling groeit met de dag. Edward ziet dagelijks jonge mannen en vrouwen voorbij trekken. Ze zijn op weg naar de katoenfabriek, even voorbij zijn huis in het Visserstraatje. Daar werken ze keihard, van de vroege ochtend tot 's avonds laat, en ademen de ongezonde stoflucht in van de jutemagazijnen en de spinnerijen. 'Smiddags stroomt het werkvolk naar huis om haastig iets te gaan eten, want tegen 1 uur, bij het loeien van de sirenes, moeten ze terug zijn op de fabriek. Om 4 uur is het schafttijd, maar die pauze is veel te kort om naar huis te gaan, zodat de werklieden dan maar op de rand van de stoep hun boterhammen opeten. Ook voor hen zet moeder Poppe haar deur wagenwijd open. Ze maakt koffie klaar en laat hen op de banken voor de deur uitrusten. Tientallen vermoeide arbeiders komen naar het bakkershuis om een kopje warme koffie. Edward's onbevangen blik observeert en contempleert de liefde van zijn moeder. Hij zal die beelden levenslang opslaan in het geheugen van zijn ziel. De indrukken van zoveel mededogen trekken diepe sporen in zijn later priesterhart. Zijn liefde voor de zwakste mens, de armste, de vereenzaamde, de uitgeschudde, de weggedachte mens, groeit van dag tot dag, van jaar tot jaar. De mens zonder ontferming, zonder barmhartigheid, kan onmogelijk zijn aandacht niet trekken als God zelf niets dan ontferming en barmhartigheid is. Priester Edward zal één worden met hen, hij wordt één van hen, arm met de armen, om Gods genade door te geven aan wie genadeloos worden behandeld, precies zoals Christus deed. Mijn hart ligt vast aan de zielen van de kleinen, aan het ziekbed van de armen en de kleinen, schrijft hij later aan een bevriende Benedictijn, pater Anselmus Vijs. Op het einde van zijn leven zullen velen getuigen: Edward Poppe heeft geleefd in een geest van armoede die de vurigste kloosterling hem mag benijden. Vandaar ook zijn voorliefde voor de kleinen, de armen en voor al wat de wereld klein noemt. Dit schrijft priester Amaat Duyck na het overlijden van zijn goede vriend Edward. Alles wat hij heeft aangeraakt, heeft hij mooi gemaakt, getuigt priester César van Kerkhoven. En Edmond Rubens getuigt: hij droeg de arbeider een diepe, oprechte priesterliefde toe. We gaan even terug naar Poppe's jonge jaren. In de bakkerskelder hangt een foto van priester Daans en zijn medewerkers. Adolf Daans koos radicaal voor de werkmens en nam daarbij een politiek standpunt in. Dat werd hem in het bisdom niet in dank afgenomen. Vader Poppe is van oordeel dat Daans naar Rome had moeten gaan om te pleiten voor de stem der armen in die onrechtvaardig georganiseerde maatschappij. Maar het wordt niks. Vader Poppe haalt de foto van de muur af. Intussen is het gezaaide woord gaan opschieten in Edward's hart en gemoed. Priester worden voor de armen, voor de uitgebuite, voor de slaaf geworden mens, en hem bij Christus brengen. Hoe mooi is dat, denkt hij in stilte. In het Sint-Josef Klein Seminarie te Sint-Niklaas, waar Edward school loopt, wordt hij lid van de Vlaamse studentenbeweging. In Temse wordt hij tot voorzitter benoemd van Temse Voorwaarts, een bloeiende studentengilde. Beide groeperingen hadden een gemeenschappelijk doel, namelijk de sociale kwesties aan te kaarten. Edward spoort zijn medestudenten aan tot het zien, oordelen en handelen en trekt daarbij de eerste sporen van Kardijns inzichten. Een artikel in de krant Het Volk licht de werking van de studentenbeweging toe als volgt. Zij zochten direct contact met de arbeiders en de dagloners. Ze wilden zien waar het lompenproletariaat precies aan toe was. Ze wilden zich een oordeel vormen en daarna zouden ze handelen om dat volk, hun volk, wat op te lichten uit zijn barre bestaan. Op de studentenvergaderingen protesteerden ze, spraken over de liefde tot de naaste en over de sociale rechtvaardigheid. Tot daar het citaat uit Het Volk. Als leerling van het college, dus het klein seminarie, gaat Edward na de schooluren zieke en zwakke mensen bezoeken. Hij nodigt zijn vrienden uit om hetzelfde te doen. Verhandelingen met keuzethema's gaan stevast over zijn ontmoetingen met de armen. En hij ondertekent ze met de schuilnaam Philodeem, volksvriend. In een briefje aan Adolf Poort, die hem meegedeeld had priester te willen worden, schrijft Edward over zijn innerlijke zoektocht en zijn verlangen naar het priesterschap. Het priesterbeeld dat hij voor ogen heeft, toont een sociaal voelende, diep bewogen jonge man die zich aan de kerk en aan de allerarmsten wil geven. We lezen hierin: gisterenavond keerden we van Beveren terug met de wandeling. De surveillanten stapten achteraan onze rangen. We kwamen Sint-Niklaas binnen. Het werkvolk kwam van het werk. Het was 7 uur. Ik keek eens achterom om te zien of die werklieden voor de geestelijken nog iets over hadden. Er waren er die koud onverschillig voorbij trokken. Anderen keken hen vlak in het gezicht en gingen niet eens uit de weg. Ik heb er geen één gezien die zijn pet afnam. En dat in ons zogezegd door en door katholiek Vlaanderen. Wat loopt er dan fout? Het moet als een wervelwind door Edwards hoofd hebben geraast. Enkele weken later schrijft hij aan Adolf het volgende: urenlang denk ik over onze toekomst na. Ons ideaal, hoe we samen het arme volk zullen liefhebben, de arme volkskinderen zullen helpen en opvoeden, de lijdende volksmoeders opzoeken en troosten, de werkmensen met liefde de ogen en het hart openen voor de waarheid en met zachtheid de blinddoek wegnemen die de goddelozen hun om de ogen winden. Ons lijden vergeten om het hunne te verzachten. Hun soms grievende ondankbaarheid verdragen uit liefde voor onze lieve Heer. Onszelf zalig maken door aan de zaligheid van onze medemensen te werken. Bij de wandeling deze namiddag voelde ik geen ontmoediging bij het zien van sommige werklieden, maar wel medelijden en een brandend verlangen om op een dag deze arme en ongelukkige mensen te laten voelen dat wij hen beminnen en dat, om hen te helpen en te redden, wij ons leven en onze toekomst opofferen. Sindsdien ben ik rustig geworden en zeker. De volgende morgen ben ik te voet naar Gaverland gegaan en ben er onze lieve vrouw gaan bedanken. Ik heb haar zegen gevraagd over mijn roeping en de kracht om ze te volgen en onder de last nooit te bezwijken. In de studentenbeweging stond de AVV-VVK-leuze voorop: alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Edward zou die volgorde liefst willen omkeren. Kies eerst voor Christus en laat dan alles daaruit volgen. Die christelijke logica zal hij zijn hele leven blijven aanhouden. Voor hem is de Vlaamse beweging meer dan een nationalistische of politieke of culturele of zelfs sociale beweging. Het gaat hem om de kern ervan. Zijn boodschap luidt: Vlaanderen laat Christus niet los. Wanneer hij zich in Leuven aansluit bij de Amictia, een studentenbeweging waarvan ook tal van seminaristen lid zijn, is dat precies omwille van de prioriteiten die daar worden gelegd. Het hele christelijk leven begint bij Christus, die zich laat ontmoeten in het gebed en in de liturgie. Van daaruit bouwt zich de actie op, en best niet omgekeerd. Edward neemt het gedachtengoed van de pausen Leo XIII en Pius X gretig in zich op. Hij bestudeert en analyseert de pauselijke teksten over sociale oplossingen om zich in zijn denken daarnaar te richten. Het gebrek aan beschaving en normbesef en een stevige basis voor het leven vanuit een christelijke opvoeding staan voor Edward en zijn medestudenten bovenaan de lijst van de noden van het Vlaamse volk. Tegenover zedeloosheid en normvervaging stelt hij het christelijk ideaal van samenhorigheid, zorg en dienstbaarheid die Gods goedheid moeten weerspiegelen. Hij sympathiseert met de Vlaamse beweging en ziet daarin de basis voor een totaal nieuwe maatschappijopvatting, die namelijk steunt op de christelijke visie waarin het Rijk Gods zichtbaar moet worden. Het reddingsmiddel voor het ontluisterend en ondergewaardeerde Vlaamse volk is het evangelie, zijn de sacramenten, is het kerkelijk leergezag. Heel die gekwetste en gebroken samenleving moet hersteld worden. Vlaanderen moet opstaan uit de verdrukking, te beginnen met de waardering van de moedertaal en daarmee samenhangend het respect voor de eigen Vlaamse aard, de bevordering van de Vlaamse cultuur en de algemene ontwikkeling door onderwijs en vorming. Toch zal monseigneur Zegers er duidelijk op staan dat de eucharistische kruistocht geenszins in dienst mag staan van de Vlaamse beweging, waarvan de doelstellingen politiek van aard zijn. Priester Poppe ziet de EK niet op de eerste plaats, en nu even een citaat, als organisatie, maar als geest en methode van de bestaande organen van de katholieke actie. Einde citaat. Om de sociale bewogenheid van priester Poppe beter te begrijpen, moet ze gezien worden in de context van de maatschappelijke wantoestanden in zijn tijd. De socialisten hadden na de Eerste Wereldoorlog hun geledingen zien aangroeien tot de machtigste organisatie in België. Koning Albert I had aan de Kamers de belofte voorgelegd van het algemeen stemrecht voor mannen vanaf 21 jaar. De syndicale vrijheid en de gelijkheid van beide landstalen. Tegelijk groeide in de schoot van de christelijke arbeidersbeweging de nood aan een integrale vorming van de jonge arbeiders, en die omvat ook de spirituele nood. Kardinaal Kardijn is ervan overtuigd, en hij zegt dat er maar één doelmatige en volledige redding is door de katholieke actie, in, door en voor de arbeidersstand. Dat betekent een diepgaande morele en godsdienstige vorming voor de sociale leiders en voor de jongeren die aan hun leiding zijn toevertrouwd. In 1921 werd het Algemeen Christelijke Werkersverbond, het ACW, opgericht om de godsdienstige en culturele issues van de leden te kunnen behartigen. Later, in 1926, op het 5e Nationaal Congres van het ACW, zal professor Verbiest, onder invloed van priester Poppe, het belang van de godsdienstige beleving benadrukken met de uitspraak: geestelijk leven is de voorwaarde tot het sociaal leven. De Vlaamse beweging was met een brede, volkse basis gegroeid als verzet tegen de mensonwaardige arbeidsomstandigheden en als eisende drukkingsgroep, maar werd vooral sterk links beïnvloed. Onder invloed van de Vlaamse studentenbeweging werd er geijverd voor het gebruik van de Nederlandse taal in het onderwijs en in de bedrijfswereld. Hierin gestimuleerd door menig katholiek Vlaams schrijver, zoals Guido Gezelle en Frans van Kouwelaert. Priester Poppe onderhield in dit verband regelmatig contact met Lodewijk Dosvel en Edmond Rubbens, volksvertegenwoordiger en later minister. Rubbens koesterde de opvatting dat voor een christen elke vorm van sociale inzet haar basis moet vinden in de Eucharistie. De Eucharistie is voor ons maatschappelijk leven wat de zon is voor de dag, schrijft hij. De invloed van priester Poppe is duidelijk. De dienst aan de naaste komt en gaat vanuit de deelname aan de Eucharistie. Christus is degene die alles en allen tot eenheid brengt. In het Sint-Josef Klein Seminari wordt uitvoerig onderricht gegeven over de sociale leer van de kerk. In het bijzonder de encycliek Rerum Novarum, die door Edward grondig wordt bestudeerd. Hij leert daarin de standpunten van de kerk kennen ten aanzien van de maatschappelijke evoluties en schaart zich ten volle achter de richtlijnen van Paus Leo XIII. Later blijft hij als priester achter deze richtlijnen staan en zal zijn medewerkers ertoe aansporen om hetzelfde te doen. De kerngedachte in Rerum Novarum is de waardering van ieder arbeider als mens met al zijn noden en de erkenning dat hij iemand is die door God wordt bemind. Dat laatste kan pas gerealiseerd worden door een houding van onvoorwaardelijke liefde en geestelijke vorming. Een van de aangereikte pastorale oplossingen was het verspreiden van de Franciscaanse geest via stichtingen van de derde orde. Edward was onmiddellijk bereid om zich daarbij aan te sluiten. Sociale vernieuwing gebeurt door innerlijke vernieuwing en toewijding. De core business voor priester Poppe, hetgeen hem het meest bezighoudt, is de christelijke opvoeding. En dat is genadewerk, zegt hij. Het is meewerken aan de uitbreiding van het Rijk Gods met een bijzondere aandacht voor de arbeiders. Hij wil het leven van de arbeiders van binnenuit vernieuwen, door hen voor Christus te winnen. Alleen die genadestroom zal in staat zijn om een droevig lot te keren. Alleen een christelijk genadeleven zal hen tot het echte geluk brengen. Die gedachte zal ook Jozef Kardijn aan zijn kajotters meegeven, namelijk het hele leven, zowel persoonlijk als maatschappelijk, te doordringen van de christelijke geest. Priester Poppe dacht in die jaren nog niet aan de bewegingen voor jonge arbeiders en landelijke jeugd zoals KAJ, maar de initiële overtuiging is dezelfde. Hierover schrijft Amat Lerno, goede vriend en kenner van priester Poppe. Edward wilde, door een vurig eucharistisch en consequent geloofsleven van de arbeiders zelf, hun hele levenswereld beïnvloeden. Hij droomde ervan en streefde ernaar dit doel te bereiken door de werking van eucharistische kernen. Door vorming en begeleiding maakte hij de jeugd paraat tot mee te werken met de priesters aan de vestiging en de uitbreiding van het Rijk Gods in een maatschappelijk milieu. Daarin ligt de geestelijke bijdrage tot oplossing van het sociale vraagstuk door priester Poppe aangebracht. In de EK-beweging zal hij aan dat ideaal vormgeven door kinderen in hun dagelijks leven te leren om zich te oriënteren op de relatie met Christus vanuit de deelname aan de Eucharistie. We gaan er even tussenuit met een stukje muziek.
Je ne suis qu'un grain de poussière, mais je veux fixer mon séjour dans les ombres du sanctuaire avec le prisonnier d'amour. À vers l'hostie, mon âme aspire, je l'aime et ne veux rien de plus. C'est le Dieu que qui m'attire, je suis l'atome de Jésus.
Jésus,
je veux rester dans l'ignorance, dans l'oubli de tout le guérir, et consoler par mon silence l'hôte du ciboire sacré. Oh, je l'atome ne pouvant voler, il aime se cachant dans l'ombre à la pote d'or s'attacher. Alors la divine lumière qui réjouit tous les élus vient réchauffer sur cette terre le pauvre atome de Jésus.
Jésus,
sous les chauds rayons de la grâce, l'atome devient scintillant. Quand la légère brise passe, il se balance doucement. Oh, quel ineffable délice, quel bienfait n'a-t-il pas. Dans le tabernacle d'amour, ainsi s'écoulera ma vie en attendant le dernier jour. Quand l'épreuve sera finie, volant au séjour des élus, l'atome de l'Eucharistie brillera près de son Jésus.
Leo Zaman, seminarist en catechist in de parochie Sint Coleta, getuigt over priesterpoppen als volgt. Edward aanvaarde de zware zending tot onderpastoor op Sint Coleta met geestdrift, omdat het een arbeidersparochie was, waar veel goeds te verrichten was. Dat goede bestond erin de kudde te leiden en het 100ste schaap te vinden om het terug te brengen naar waar het thuis hoort. Onderpastoor Edward wil evangeliseren. Hij wil de kerk doen heropleven en groeien. Wanneer hij de communicantenlijsten van de 5 voorgaande jaren doorsnuffelt, stelt hij vast dat er van de 170 spoorloos zijn. Met andere woorden, nergens meer te bekennen zijn in de kerk. 20 dwalen rond en slechts 10 leven christelijk. Edward ligt ervan wakker en hij bidt veel. Aan zijn goede vriend Amaat Lerno vertrouwt hij toe. Broeder, onze kleine kinderen vroegen om brood en er was niemand die het hun gaf. Zij komen niet, want zij ontvangen niets. Het loont de moeite niet, want niemand ziet naar hen om. Hier wil Edward zijn priesterschap tot in zijn uiterste consequenties beleven. Ik zal er zijn voor jullie, zoals en omdat Christus zijn leven heeft gegeven voor jullie. Priester Poppe wil hen het brood van de liefde geven, Christus eigen liefde, die eeuwige liefde is door de Eucharistie. In de broederschool gaat hij op zoek naar vrijwilligers. Een geniale aanpak. Hij doet beroep op vrijwilligers om tijdens de week in de mis aanwezig te zijn. De jongens weigeren niet en spreken onderling af. Ze moedigen elkaar aan om er te zijn. Hun onderpastoor is vriendelijk en integer. Hij wil hun families leren kennen en bij hen aan huis komen. Priester Poppe veroorzaakt een kettingreactie van goedheid, genegenheid en geloof te midden van veel materiële ellende. De parochie Sint Coleta is gezegend met een heilige priester die in staat is om mensen te raken. Hij toont wie Christus is en hoe hij te werk gaat. Amat Lerno schrijft: zijn sociaal apostolaat had tot doel alles te herstellen in Christus. De keuze voor de armsten is hoegenaamd niet evident. Ze zien dwars door je heen. Ze nemen je op de korrel, wikken en wegen je woorden naar je daden. Je wordt gescand en besproken. Je handel en wandel gaat over de tongen. Het gewicht van je geloofwaardigheid is evenredig met de kracht van je eigen overtuiging. Doe wat je zegt. De armen zullen je daarvoor aanvaarden of erop afrekenen. Hun blik is zoals die van kinderen. Soms onverbiddelijk, maar rechtvaardig. De pastoor van Sint Coleta van der Mijnsbrugge beval een comfortabel leven aan. Goed eten, voldoende slapen, tijdig de deur achter je dichttrekken, regelmatig een dikke sigaar en 's avonds een glas wijn. Toch had de pastoor hem voorzichtig de raad gegeven om niet de exclusieve vriend te worden van de rijken, un vicaire de porte cochère. De tweestrijd was heftig. De president van het seminarie, de Baats, had de pasgewijde priesters de raad gegeven om in alles hun pastoor te gehoorzamen. Wanneer een arme werkman hem een paar rake woorden voor de voeten gooit, zal Edwards reactie niet uitblijven. De mensen zeggen dat je het schoon kunt zeggen, meneer de onderpastoor, gezien je toch niets tekort komt. Daarop trekt Edward alle registers open. Mag de weide van de herder beter zijn dan die van de schapen? De herder moet de kudde voorgaan. Dat is iets anders dan zich boven de kudde stellen. In zijn notitieboekje schrijft hij: Père Chevrier, de onderpastoor van Lyon, ondervond het ook, precies zoals wij. De werkmensen kennen ons niet. Wij zijn heren voor hen, rijke mensen, geen vrienden, geen vertrouwelingen. Père Chevrier leed eronder en hij besloot bij zichzelf: ik zal te midden van hen gaan leven, ik zal hun leven leiden, kinderen zullen zien wie een priester is en ik zal hen het geloof brengen. Om vandaag goed te doen, moet je de wereld verbazen. De werkman zal zeggen: een priester die zo arm is als wij, die vertrouw ik. Tot daar, priester Poppe. De consequenties van zijn keuze zijn bekend. Hij neemt het juk en de last van de armoede op zijn schouders. Armoede ontsluit de harten van wie even arm is. Armoede kan ook harten sluiten, maar dan alleen van wie rijk is. zoals pater Damiaan ooit zei, wij de melaatsen, zo zal ook priester Poppe kunnen zeggen, wij de armen. Priester Poppe sticht het jongenspatronaat. Zondags van 3 tot 6 in de namiddag komen de jongens in leeftijdsgroepen samen voor een spel- en doenamiddag, met catechetische momenten, geloofslesjes, een evangelisch toneel en een bezinnende afsluiter. Wanneer in 1917 de Duitsers de lokalen in beslag nemen, lijkt dit het einde van het patronaat te zijn. Maar de overste van de Broeders van Liefde in de Stropstraat, 2 straten verderop, geeft hem beschikking over de feestzaal, tot grote opluchting van priester Edward. Omdat zijn gezondheid verzwakt, beslist de pastoor om hem het jongenspatronaat niet langer toe te vertrouwen. Dat komt erg pijnlijk over, maar zijn hart blijft uitgaan naar de communiebond, de voorloper van de Eucharistische kruistocht, waarin later het jongenspatronaat ook zal opgenomen worden. Intussen groeit het catechistenwerk uit tot een stevige onderbouw voor de communiebond. De vorming van jonge catechisten kon enkel maar de degelijke voorbereiding van de kinderen op de deelname aan de Eucharistie ten goede komen. De bezorgdheid van priester Poppe gaat tegelijk uit naar de jonge arbeidsters in de fabrieken. Zij worden dagelijks geconfronteerd met brutaliteiten allerhande. Zij arbeiden in een milieu waarin Christus geen plaats heeft of zelfs bestreden wordt. Voor hen sticht hij de fabriekskrantjes van ereboete. Kleine groepjes van jonge werknemsters die met Christus en met elkaar een sterke verbondenheid beleven door het gebed. Ze bidden om eerherstel en vergeving voor het gebrek aan respect en liefde voor God. Alvorens naar de fabriek te vertrekken, bidden ze de akte van ereboete. De samenhorigheid in het genomen engagement versterkt hen in het geven van geloofsgetuigenis op de werkvloer. Deze ongeschoolde meisjes werken in uiterst moeilijke omstandigheden en krijgen weinig of helemaal geen waardering voor hun werk. Priester Poppe weet hen in te schakelen in een hoger plan en houdt hen een doel voor ogen dat alles en iedereen overstijgt. Hij doet hen aanvoelen hoe waardevol ze zijn en hoezeer Christus hen nodig heeft. Hier merken we opnieuw de unieke godsdienstpedagogie van priester Poppe. Geef jongeren de ervaring van waardering en maak duidelijk dat zij gewenst zijn, verlangd en bemind worden. De fabrieksmeisjes ervaren het als een roeping, waarin Christus zelf toont hoezeer hij hen nodig heeft. Priester Poppe noemt het een vorm van apostolaat. Aan de oudste, Rosa Beke, die als arbeidster de meisjes goed kent, vertrouwt hij de leiding toe. Zij zullen bidden, hun last en lijden, lief en leed aan God voorleggen. Zij zullen de kansen tot versterving niet ontlopen, maar beminnen en aanbieden aan de Heer. Zoals vernederingen, respectloze omgang, harde woorden, alles wat ze naar het hoofd geslingerd krijgen. Ze zullen smeken om vergeving en hun lijden als een offer in de handen van Maria leggen. In oktober 1920 worden de statuten aan de bisschop Monseigneur Segers voorgelegd, die ze meteen goedkeurt. In de handleiding voor krantjes schrijft priester Poppe dit: Eén kleine kern kan de hele massa verheffen. De werking moet stil en verdoken zijn. De krachten worden immers geput uit de ware bron, de bovennatuurlijke bron. Een klein fragment uit het dagelijks gebed van ereboete om u te laten meeproeven van de geest die hij beoogt, is dit. Ik vraag u vergiffenis voor alles wat op het werk gezegd wordt tegen ons heilig geloof en tegen de christelijke liefde. Ik vraag u vergiffenis voor alles wat ik zelf ooit daarin misdaan heb. Ik smeek u. Geef mij sterkte om niet te lachen onder die slechte gesprekken. Geef mij sterkte om er niet aan mee te doen. Nog door gedachten, nog door woorden. Mijn Heer en mijn God, tot uitboeting van eerherstel van al het kwaad dat op het werk gebeurt, offer ik u mijn arbeid en mijn gebed, tot volharding van de goeden en tot bekering van de slechten. Offer ik u mijn hart, mijn ziel en mijn leven. Ik geef mij geheel aan u in vereniging met onze middelares Maria en met Jezus, die zich op dit ogenblik op zoveel altaren slachtoffert. De gedachte van eerherstel houdt hem bezig. Die gedachte kan alleen maar ontstaan uit een enorm grote liefde voor Jezus en Maria. Eerherstel brengen is de wonden van de onverschilligheid en het ongeloof willen helen. God willen troosten voor het aangedane leed. Het godsbeeld is dat van een miskende, verdrietige, onbegrepen God die niet geloofd wordt. Anderzijds is hij een barmhartige, zeer vergevende God die veel kan dragen, verdragen en de mens blijft beminnen. Priester Poppe staat niet los van zijn tijd, waarin het eerherstel wordt gezien als een kerntaak voor ieder christen. Hij of zij heeft de priesterlijke taak om bij God een voorspreker te zijn, precies zoals Maria dat is. Daarom moet ieder christen op Maria gelijken. Ook zij bidt voor de arme zondaars en vraagt hem om vergeving. Poppe's inzet voor de allerarmsten, voor het straatvolk, is de inzet voor niemand anders dan zijn Heer, voor Christus zelf. Het terrein is hard gelopen en priester Poppe zal de grond met onafgebroken inzet bewerken, de aarde doorploegen tot de bodem weer lucht en water toelaat en opnieuw vruchtbaar wordt. Hij werkt voor het Rijk Gods. Hij werkt voor zijn Heer en Meester. En daarom kiest hij nooit de gemakkelijkste weg of de simpelste oplossing. Hij kent geen twee maten en twee gewichten, nooit ja en nee tegelijk, maar wel consequent in de liefde, zoals Christus is. Al heel vroeg wordt hij apostel van de sociale actie genoemd en apostel van de vernieuwde catechese. Hij formuleert de basisbeginselen van de katholieke actie vanuit de kerkelijke leer. Het boek De Eucharistische Methode is volgens kardinaal Mercier een meesterwerk. Daarin zet priester Poppe uiteen hoe de Eucharistie de vertrekbasis van elke christelijke inzet zal zijn en hoe Gods genade op alle domeinen van het leven betrekking heeft. De Eucharistie duurt voort in alle uren en dagen erna en zal binnendringen tot in de geringste momenten van elke dag. Je hele leven als christen wil doortrokken zijn van Gods genade, zoals water op een stukje papier. Die doorlaatbaarheid en toelaatbaarheid van de genade is een eigenschap van een christen. De Eucharistie is het kloppend hart, ja, het hart van Christus zelf. Daardoor staat hij in de wereld. Een christen is in wezen een weerspiegeling van Christus. Zijn wijze van in de wereld zijn. Voor een christen is dat een gave. Je bent het al, want het wordt je gegeven. En een opgave. Je moet het continu worden, want het wordt van jou gevraagd. Priester Poppe gelooft sterk in het christelijk levensgetuigenis van leken. Geloofsgetuigenis uiteraard. Dit is wat Jozef Kardijn vertelde na een ontmoeting tussen beide priesters. Ik citeer Jozef Kardijn. Edward had in Brussel op het Algemeen Secretariaat van de Christelijke Sociale Werken op uitnodiging van de VKJ leiding een les gegeven over de roeping van de arbeidsters. De hele namiddag brachten we samen door met besprekingen over de arbeidersjeugd. Ik was reeds 10 jaar bezig en we konden feiten ophalen bij de vleet. Edward zag klaar in dat lekenapostolaat nodig was, dat jonge arbeiders en arbeidsters zelf sterk moesten gaan getuigen van Christus. Daartoe richtte hij kernen op, kleine gemeenschapjes die hij krantjes noemde. Maar hij vroeg ook offerzielen, aan wie hij alles mocht vragen. Kardijn sluit naadloos aan bij Poppe's overtuiging wanneer hij schrijft: alleen eucharistische zielen, mariale zielen, kunnen 100 en 100 apostelzielen zijn en blijven. Alle apostolaat dat niet door de eucharistie gevoed is en niet met Maria verenigd, zal ontoereikend blijken te zijn. Uitwendig vruchtbaar leven verondersteld inwendig leven. Er is wel degelijk een onzichtbaar verbindend netwerk dat binnen- en buitenkant samenhoudt, een soort koppeling die gelegd wordt door het gebed. Het sluitstuk tussen het verlangen en de daad is de genade. Eigenlijk mogen we zeggen God zelf. Hij vermeerdert op dat aangrijpingspunt je geestelijke energie met het 100-voud ervan. De echte stimulator voor je actie is niemand minder dan God zelf. Heb je jezelf ook al afgevraagd waar priester Poppe die vastberadenheid en die onvermoeibare kracht vandaan haalde om zijn werk steeds weer verder te zetten? Is dat uit puur idealisme geweest? Voor een deel ja. Is het door zijn gevoelige aard dat hij zich het lot van de medemensen aantrok? Voor een deel ja. Is het omdat hij uit een katholiek nest kwam, een gezin waar gebed en geloof centraal stonden in het leven van elke dag? Voor een deel ja. Dat zijn de menselijke predisposities die eigenlijk enkel Gods werk voorbereiden. De chassis van de auto, als je wil. De onzichtbare onderkant waarop het geheel rust. Het geheim van priester Poppe en van iedere heilige is dat hij alles heeft verwacht van Gods kracht, niet van de zijne. God zelf tilt je van de ene oever van je verlangens en je vooruitzichten naar de andere oever van de realisatie van het Rijk Gods, zijn heilsplan voor deze wereld. Daarom durft Jozef Kardijn zonder terughoudendheid zeggen: Edward Poppe was een goddrager en een godgever. Hoe verstandig en hoe getuigd is van wijsheid als je God toelaat om je leven op te tellen naar zijn hoogte. In 1966 schrijft kardinaal Kardijn in een artikel in de Osservatore Romano het volgende. In dit 60ste jaar van mijn priesterwijding voel ik me nog in staat om een reis rond de wereld te maken, om de jeugd van gelijk welke afkomst, kleur, het voorbeeld van een beschermer aan te bevelen. Ik wens dat binnen korte tijd in alle talen van de wereld de levensbeschrijving en de geschriften van Poppe worden gepubliceerd, dat in alle tv-uitzendingen de daden en de deugden van de zoon van die eenvoudige bakker uit Temse worden geroemd. Poppe's biograaf Fernand van de Velde benadrukt de onverdeeldheid in zijn keuze voor de armen. Hij schrijft: Poppe opteerde resoluut voor de kleine man. Weldra was de lange, altijd groetende onderpastoor met zijn grote zwarte sjaal in heel de parochie gekend, maar was vooral geliefd in die huizen waar de nood het grootst was en waar hij niet alleen met woorden en echt meevoelen, maar ook dikwijls met er daad de nodige troost bracht. Priester Poppe is dienaar van de armsten. Hij zoekt en vindt Jezus in de nederigen van het leven. Een kort citaat tot slot dat hem zo tekent. In een brief aan pater van Houten, zijn geestelijk begeleider, schrijft hij onder andere dit: Ik predik de evangelische armoede, maar in gehoorzaamheid en bescheidenheid. Mag ik zelf het grote tapijt wegdoen dat in mijn plaats ligt, waar ik de sibisten ontvang? Het grote tapijt wegdoen, met een vraagteken erbij. Maar in zijn hart een uitroepteken. Pater van Houten mag beslissen. Priester Poppe is zo arm geworden dat hij zelfs zijn eigen keuzevrijheid weggeeft. Zoals de duizenden die zij zag passeren in karavanen naar de fabrieken en wiens aanblik in hem alleen maar mededogen en liefde voor de verborgen Christus heeft losgemaakt.